Er is al veel gezegd deze morgen. Maar ik wil er toch op doorgaan. Want het is echt geweldig wat God kan doen door een schoon kanaal. Daar ligt zoveel zegen dat de Heilige Geest door ons heen kan werpen. En dat wij open pijpen zijn waardoor God kan leven. Weet je, de hele Bijbel is een romans. Als je de wereldgeschiedenis bekijkt vanuit God, dan zie je een romans. Want het begint met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw is nog over van het paradijs. En dat is iets geweldigs, want het is een beeld van Christus en zijn gemeente. En dat is zo belangrijk dat ik hier even over spreek. Houd dat woord vast, romans. Het is een liefdevolle, romantiek leven met God. Want toen hij de mens schiep, toen zei hij op een gegeven moment, het is goed, het is zeer goed. En dan opeens zegt hij, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal voor hem een helper maken. Nou moet je de Bijbel lezen met één oog naar het woord. Want het woord is geschreven door de Geest van God. En één oog naar de Heer Jezus. Want de Geest van God spreekt over de Zoon van God. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. En als je zo de Bijbel gaat lezen, want dit is geschreven door Gods geest, met het onderwerp de Zoon, ja, dan kom je tot ontdekkingen. Want als de Heer zegt, het is niet goed voor de mens dat hij alleen is, dan spreekt hij niet alleen over die mens, Adam. Want in Romeinen 5 vers 14, daar staat dat Adam een beeld is van de tweede Adam. Er zijn veel typen. Jozef, Mozes, David, Joshua, van de Heer Jezus. Maar van Adam wordt het duidelijk vermeld in Romeinen 5 vers 14. En dat slapen van Adam en dat uit de rib Eva gebouwd werd en de Heere bracht Eva bij Adam. En zo was Adam vervuld in Eva. Want die twee zullen één zijn. Weet je, dit is een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus en zijn gemeente. Weet u, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus terug had kunnen gaan voor het kruis. Want wat zei hij in zijn gebed? Heere, ik heb u verheerlijkt. Hij had terug kunnen gaan voor het kruis, want hij had zijn vader verheerlijkt hier op aarde. Maar het is niet goed dat de mens alleen zij. Dan was hij vandaag nog steeds alleen geweest. En weet je, de vreugde van de Heere, die vind je pas vlak voor het kruis. In die bovenzaal spreekt hij zoveel over vreugde. Spreekt hij, ik laat jullie niet als wezen achter. Het is beter dat ik heen ga. En hij dacht niet alleen aan het lijden. Maar hij dacht aan overlijden. Over het lijden heen. Wat was zijn vreugde? U en ik. Jazeker. Laat dat nou toch eens zinken van je hoofd naar je hart. Want in zijn gedachten was zijn bruidsgemeente. Adam sliep. Jezus stierf. Adam was alleen. Jezus was alleen. En Jezus ging die hele weg om de beloning van zijn volbrachte werk te ontvangen op de Pinksterdag. Weet je, Eva was en. Eva was en zijn lichaam, de rib, maar ook zijn bruid. Wij zijn ook en. Wij zijn en zijn lichaam. Want dat is de waarde van het feest van Pinksteren. Toen heeft het hoofd in de hemel, de verheerlijkte mens, een lichaam gekregen op de aarde. Maar Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het lichaam op aarde heeft een hoofd gekregen in de hemel. Wij zijn één geest met hem. Daarom zijn wij hemelburgers. Daarom zijn wij positioneel alreeds gezeten in de hemel. Israël was zijn aardse volk. Maar de gemeente is zijn hemelse volk. Wij zijn gezegend met hemelse zegeningen. En dit is zo heerlijk als je dit mag zien. Dat Adam en Eva, Adam was een beeld van de Heer Jezus, Eva een beeld van de gemeente. Want hoe is Eva geschapen? Om te ontvangen. En alles wie wij zijn, het is ons gegeven. Wij hebben niets gedaan om dit te ontvangen. Hij stierf alleen op het kruis. Hij zond op de juiste dag de Heilige Geest. En als wij ons hart daarvoor openen, dan komt de Heilige Geest in ons en dan leven wij ontvangend. Ontvangend. Want Hij is de gever en vergever en wij zijn de ontvangers. En dat is zo heerlijk. Wij dienen God niet, nee, Hij dient ons. En zoals Adam verheerlijkt was in Eva, zo zijn wij verheerlijkt in hem. En het is door de gemeente, Efeze 3 vers 10, dat zijn grootheid verkondigd wordt hier op aarde. Zijn gemeente, zijn bruid, zijn lichaam. Er is nog een ander beeld. Dat is van Abraham en Isaac. Aan het einde van het leven van Abraham krijgt hij nog één test. In Genesis 22. En er staat er, dit is nog een test, je moet je enige geliefde zoon offeren. Voor het eerst staat er in de Bijbel liefde. En het gaat over Isaac. Er staat niets meer over Ismaël, want hij heeft afgedaan met Ismaël. Dan komt God er niet meer over terug. Je enige geliefde zoon offeren. En dan zegt Abraham, wij gaan aanbidden en wij komen terug. Waar geloofde Abraham in? Hij geloofde in de opstanding. Want 3 dagen daarvoor was in zijn hart Isaac alreeds gestorven. Want hij moest hem gaan offeren. Maar 3 dagen later op de berg waar Golgotha is, mocht hij Isaac van het altaar halen. En wat zegt de Heer Jezus? Abraham, hij zag mijn dag. En hij verheugde zich. Weet je wat Abraham zag met ogen van geloof? De opstanding van Jezus Christus. Maar weet je wat nou zo mooi is? Want staat er dan in datzelfde hoofdstuk, 1000 kilometer verderop, een broer van Abraham die heel veel zonen heeft, ontvangt een dochter, Rebecca. En wat vinden we dan in hoofdstuk 24? Nadat Sara gestorven is, dan wordt de knecht zonder naam, type van de Heilige Geest, want dat is geen naam, er is maar één naam. Die is een geest die heilig is, dat is het karakter van de geest. Erop uitgestuurd om een bruid te verwerven voor de enige geliefde, gehoorzame, gewillige zoon door de geest ontvangen, Isaac. Een prachtig beeld, het langste hoofdstuk van het boek Genesis. En dan zie je hoe die knecht erop uitgaat en constant spreekt over zijn meester, zijn meester, zijn meester. En geschenken geeft aan dat meisje. En dan zegt dat meisje op een gegeven moment, ik zal gaan. Maar ze heeft hem nog nooit gezien. Maar die ene beslissing heeft ervoor gezorgd dat zij een deel geworden is van Gods heilsgeschiedenis. O broeders en zusters, ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Maar ik wandel al 48 jaar in geloof. En de Heilige Geest, die spreekt altijd over de Heilige Zoon. Ik weet zeker dat Rebecca en de knecht onderweg, dat ze allemaal vragen stelden over haar toekomstige bruidegom. En dit is zo'n prachtig beeld als je dat ziet. Want we hebben het ook gehad over de Heilige Geest, over de waterbron dat overstroomt. Daar vond de knecht Rebecca. Daar vond Rebecca Isa bij de bron, Lachai, Roi. En zo mogen we leven met die schaduwbeelden. Adam, Eva, Isaac, Rebecca. En dan nog eentje. Mephibosheth. Mephibosheth was op 5-jarige leeftijd gehandicapt geworden door de val van de verzorgster. Want David was de nieuwe koning en de verzorgster kende David niet. Ze dacht, het loopt slecht af met de kinderen van koning Saul. En de verzorgster viel en Mephibosheth was lam aan beide. Kan je het nog herinneren? En op een gegeven moment, David die heeft de Filistijnen eruit geknikkerd. Het werk wat Simson begonnen is, heeft hij voleindigd. En hij gaat nadenken, wie kan ik genade geven? Wie is er nog in leven uit het huis van Saul en Jonathan? En dan komt Mephibosheth in zicht. En dan gaan de soldaten naar Mephibosheth. En Mephibosheth krijgt de landerijen terug. En Mephibosheth mag in Jeruzalem wonen. En Mephibosheth mag dagelijks zitten aan de tafel van de koning. Met Absalom, met zijn lange haren. Met Salomo, met zijn wijze boeken. Met Tamar, mooi Joods meisje. En daar zit hij aan de tafel. Iedere dag in gemeenschap met de koning. Maar waar zijn die voeten? Onder het tafelkleed. Amen. En de focus is niet op die lamme voeten. De focus is op de koning. Om te leven in gemeenschap dagelijks met de koning. Maar wij, onze positie is veel hoger. Want wij zitten niet aan de tafel met de koning. Openbaring 3 vers 21. Wij zitten op dezelfde troon. Wij zijn één met hem. En dat is zo heerlijk. Want weet je, vandaag vieren we de geboorte van de kerk. De geboorte van de gemeente. Het was een prachtig spel hier. Maar dat waren niet de leiders van de kerk. Dat waren de leiders van de... synagoge. Die tegen de gelovigen waren. Amen. Goed luisteren op wat mensen zeggen. En wat is nu zo belangrijk? De gemeente van Jezus Christus is en. Een levend organisme. Maar het is ook een organisatie. En het werk van de Heilige Geest, wat begonnen is in Jeruzalem, en de opdracht van de eerste gelovigen, dat gaat tot heden toe nog steeds door. Er is een gemeente wereldwijd, waarin de Heilige Geest woont. Waarin de Geest van Jezus woont. En dat is zo heerlijk, dat is zo geweldig. Ik zat vanmorgen te kijken naar dit prachtige plaatje. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wat zien we daarboven? Daar zien we de duif. En weet je, dat is een mooi symbool. Oeps, sorry. Want de duif heeft geen gal. En wat gebeurt er als de liefde van God... Heb ik hem kapot gemaakt? Als de liefde van God in je hart komt, dan moet de bitterheid wijken. Amen. Nog iets moois over de duif. De duif kan maar één richting op kijken. Kijk maar eens hoe ze... Zo weet je wel. En dat is zo heerlijk van de duif, want de Heilige Geest kijkt altijd en verhoogt altijd de Heilige Zoon. En nog iets over de duif. Zelfs Jozef en Maria, die zo arm waren, maar een duifje konden ze nog komen. Het is binnen ons bereik om de Heilige Geest te ontvangen. Om gevuld te zijn met de Geest van God. Ik heb hem kapot gemaakt, zeker. Dichter bij mijn mond. Oh ja, ja, ja. Oh ja, sorry. Maar zijn we nog goed met elkaar? Zijn jullie met me? Even terughalen. De geschiedenis van de Heere God is een romans. Het begint met een huwelijk, het eindigt met een huwelijk. Wij gaan naar een huwelijk. De bruiloft van het lam. Wij die geloven hebben hoop in ons hart. Wij zijn niet meer alleen. Wij zijn vervuld in hem en hij is vervuld in ons. Wij mogen in gemeenschap leven, niet aan zijn tafel, maar zittende met hem op dezelfde troon. En dat vind ik zo schitterend om hier vanmorgen over te mogen spreken. Weet je, het Pinksterfeest werd in Israël al duizenden jaren gevierd. Weet u waar dat voor het eerst gevierd werd? Ja, bij de berg, begint met een S, bij de berg Sinaï, toen de wet gegeven werd. Maar wat gebeurde er bij de berg Sinaï? Dat ging niet goed daar. Mozes was op de berg, hij kreeg die 10 geboden en toen hoorde hij een geluid. En dat geluid paste niet in het kamp, want wat waren ze aan het doen? Ze waren aan het dansen om het gouden kalf. En wat gebeurde er tijdens de eerste Pinksterfeest? 3000 Joodse mensen stierven. Maar vandaag is het feest. Want wat gebeurde er toen de Heilige Geest kwam? In Handelingen hoofdstuk 2. Toen kwamen er 3000 Joodse mensen tot leven. En dat is zo heerlijk. We hebben een feest van leven. We hebben de vervulling van zijn eerste komst. De schrijver is Lucas. Lucas was geen Jood, was een Griek. Hij was een dokter en een historicus. En hij heeft 2 boeken geschreven in de Bijbel. Hij heeft eigenlijk de meeste verzen geschreven. Meer als Paulus en meer als Johannes. Hij heeft het evangelie van Lucas geschreven in het boek van Handelingen. En weet je wat nou zo mooi is? Beide is 33 jaar. En beide hebben veel gemeen. Want in Lucas hoofdstuk 1 zien we de voorbereidingen. In Lucas hoofdstuk 2 en het geschieden in de dagen. De geboorte, fysieke geboorte van de Heer Jezus. Er komen in Handelingen hoofdstuk 1 de voorbereidingen. De Heer Jezus komt in de bovenzaal. 40 dagen legt hij uit over het koninkrijk. Maar wat gebeurt er in Handelingen hoofdstuk 2 op de 50ste dag? Dan komt de geboorte van zijn geestelijke leven hier op aarde. Dus dat leven van de Heer Jezus wat begonnen is in Bethlehem, dat leven van de Heer Jezus gaat door in zijn kinderen. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. In het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Het werk van God op aarde is begonnen in Bethlehem. Maar dat werk wat begonnen is in Bethlehem, dat gaat vandaag door in zijn kinderen. Is dat mooi of is dat mooi? Als je dat gaat pakken, hè, dat de Heilige Geest waarmee de Heere Jezus wandelde op aarde, dezelfde Heilige Geest hebben wij in ons hart. Daarom zei de Heere Jezus, het is beter dat ik heen ga. Ik laat jullie niet als wezen achter. En daarom is het zo heerlijk om vandaag te vieren dat Pinksterfeest. Dat is de geboorte en de verjaardag van de gemeente. En als je wederom geboren bent en je hebt Gods geest ontvangen, dan ben je lid van Gods gemeente. En als er iemand vandaag tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de Here. En weet je, dat is zoiets innigs, dat is zoiets romantisch, dat is zoiets hechts. Want er is iets heel moois gebeurd na de opstanding. Toen zei de Heer Jezus tegen Maria Magdalena, en dat zei hij niet voor het kruis was het de zijnen, de discipelen, de schapen, de vrienden, maar na het kruis zei hij, broeders, ga naar uw broeders en mijn broeders, uw vader en mijn vader. En als we dit nu eens pakken, na het kruis, en na de opstanding, en na de hemelvaart, is de Heilige Geest in ons komen wonen. En zijn wij niet langer wezen? Maar leven wij in een relatie zo hecht dat de Heer Jezus is onze eerste broeder. En hij schaamt zich niet voor ons. Kijk even met mij naar Hebreeën hoofdstuk 2. Want dat is zo schitterend. Hebreeën hoofdstuk 2. Dan wil ik daar echt nog even bij stilstaan. Wij zijn één geest met hem. Hij is onze oudste broeder. In uw benauwdheid is hij benauwd. Hij is de sympathieke hoge priester. Hij weet waar wij doorheen gaan. Hij is de verheerlijkte mens in de hemel. En in Hebreeën 2, daar staat zoiets heerlijks. Want wat lezen we in vers 17? Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Weet je wat nu zo mooi is als cadeau van de gemeente? De verheerlijkte mens in de hemel is met ons verbonden. Hij weet precies, want toen de Heer Jezus terugging, toen is ook de hemel veranderd. Hè? Want hij is teruggegaan als mens. Er is één God, er is één middelaar, de mens Jezus Christus. Dus hij is niet ver van ons. En hij is mijn hoofd. En hij is in de hemel, op de plaats van eer, op de plaats van autoriteit, op de plaats van rust, want hij zit. Maar vanuit de hemel, lieve broeders en zusters, zijn wij één geest met hem. In uw benauwdheid is hij benauwd. Sterven hoeft niet angst meer te brengen. Want kijk maar in vers 15. Hij heeft ons verlost door de angst voor de dood. Want de dood is zich doodgeschrokken toen de Heer Jezus stierf. Want hij heeft nooit gezondigd. En de dood kon hem niet houden. En het laatste woord is niet zijn dood. Het laatste woord is zijn leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Daarom, hij neemt weg onze eenzaamheid. Hij neemt weg angsten in het leven en in het sterven. Hij weet waar wij doorheen gaan, want hij is de sympathieke hoge priester die met ons mee kan voelen. Hij bidt voor ons 24 uur per dag, 7 dagen per week. En, oh, dat vind ik een mooi. Hij is onze liefdevolle belangenbehartiger. Dat vind ik zo mooi. Abraham was een rechtvaardige. Abraham had gezondigd tegen Farao en later had hij gelogen tegen Abimelech. En dan blijft God toch aan zijn kant staan. Lieve broeders en zusters, we zijn vanmorgen bij elkaar en we hebben schoon schip gemaakt met dingen die we niet goed gedaan hebben. We hebben gevraagd om reiniging van zonde. Maar mag ik het u vertellen? Hij is onze liefdevolle belangenbehartiger. Hij zal nooit aan de kant van Satan gaan staan om ons te beschuldigen. Hij bleef aan de kant van Abraham toen hij gelogen had. Hij blijft aan onze kant. Weet u waarom? Vanwege onze positie. Want wij zijn in hem en hij is in ons. Wij zijn rechtvaardig verklaard. En daarom zijn we volmaakt. In hem. Dat is ook zo mooi, want dat was een woord dat kenden ze niet in het Oude Testament. Rein geweten kenden ze niet in het Oude Testament. Want het was altijd ellende. Eén dag rein geweten, grote verzoendag. De dag daarna begon de ellende alweer. Maar eens en voor altijd heeft de Heer Jezus ons gereinigd van alle zonden. En als we zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij is en blijft voor eeuwig onze liefdevolle belangenbehartiger. Hij behartigt onze belangen. Nou, ik hoop zo dat deze Pinkster vernieuwing geeft, maar ook vertrouwen geeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat wij de toekomst met een glimlach tegemoet zien. Want we gaan naar de bruiloft. Amen. En hij is in ons een goed werk begonnen. En hij werkt alle dingen ten goede. Als we hem van harte lief hebben. Nou, als Gorkumer onder de Gorkumers heb ik even mijn hart gelucht. En ik hoop zo dat het gaat van het hoofd naar het hart. Daar moet het wezen, daar moet het leven. Mag ik besluiten met een dankgebed? Vader in de hemel, u weet het, ik heb even mijn hart gelucht. Heer, mijn hart gelucht om datgene wat mij zo een brandend hart geeft. En dat is niet van maagzuur, maar dat is van liefde voor u. Want uw hart gaat naar ons uit. U heeft alles gedaan om die relatie te vernieuwen. Heer, het werk is begonnen van herstel. Maar het is nog niet voleindigd. Want deze wereld is nog in weeën. In barensweeën. Maar Heer, zoals u gekomen bent op de juiste tijd, de eerste keer, zo zult u ook terugkomen de tweede keer. En de orde van de oude dingen zal voorbij zijn. U zult alles herstellen. Maar dat herstelwerk is eerst verticaal gegaan. Tussen ons en de hemel. En u bent de middelaar om ons bij God te brengen. U bent ook de verheerlijkte mens die met ons verbonden bent. Heren, als er iemand is vanmorgen die u nog niet persoonlijk kent. Die de Heilige Geest nog niet ontvangen heeft. Heren, dan vraag ik dat ze hun hart openen. En u danken voor het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. En u aanvaarden in hen hart. Dan zijn ze ook lid van de wereldwijde gemeente. Heer, ik wil u loven en prijzen, Heer, dat de Heilige Geest in ons, ons ook vrijmoedigheid geeft. Ons ook autoriteit geeft om voor Petrus tegenover het Sanhedrin te proclameren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat kan niet in eigen kracht. En daar danken wij u voor, dat u in ons meer is. En daar loven wij u voor. En Heere, komt u maar tot uw doel. Deze morgen, in Jezus' naam. Amen. Ben zo blij, in Jezus redde mij.